11. Met een deken om zijn schouder keek Jack de ambulance na. Hij had meegewild, maar dat was hem geweigerd. Hij rilde. Hier was hij altijd bang voor geweest, dat haar onbezonnenheid haar het leven zou kosten. Hij knipperde met zijn ogen om de tranen tegen te houden. Gaat het? Vroeg Tycho, die naast hem kwam staan. Jack veegde met zijn hand onder zijn neus door, snoof en knikte toen. Ze leeft nog, zei Tycho. En hij legde bemoedigend een hand op Jacks schouder. Hij ademde diep in. Ook nog maar amper, zei hij. Hij keek opzij naar Tycho. Hoe heeft ze zo stom kunnen zijn? Je kent haar toch, zei Tycho, stront eigenwijs. Ze was in ieder geval zo verstandig om me te bellen en een bericht achter te laten, want mevrouw Wagenmakers wist niet waar ze naartoe waren. Anders had het er slecht voor haar uitgezien. Dit deel van de haven wordt als opslag gebruikt, er komt zelden iemand. Daarom was er ook niemand die iets gehoord of gezien heeft. Hij knikte naar het bloedspoor op de kade. En zonder dat had ik nooit geweten dat ze in het water waren. Tycho keek naar de politiewagen waarin Sylvie op de achterbank zat. Ze heeft hoe dan ook Sylvie Bergmans gevonden en gered. Ten koste van wat, vroeg Jack. Hij keek ook naar Sylvie en ontmoette haar blik. Ze glimlachte naar hem, maar hij lachte niet terug. Wie is hij? Tycho knikte naar de dode man naast de Volvo, waar nu een wit laken overheen lag in afwachting van de technische recherche. Volgens Sylvie Bergmans is het Ab Frank. Hij wilde haar laten boeten voor iets wat een jaar of 10 geleden gebeurd is. Iets met zijn zus Tamar die dood is. Ik kwam er niet goed wijs uit. Ze is nogal in de war. Laten nog maar eens proberen, stelde Tycho. Ze keken zwijgend naar de rondlopende politiemensen, naar de mannen die het lichaam van Ab Frank in een wagen laden. De Volvo die door de technische recherche werd onderzocht. Kun je me naar het ziekenhuis brengen, vroeg Jack, toen hij de auto van hun chef zag aankomen. Geen probleem, zei Tycho. Pas uren later kwam een arts hen in de wachtkamer vertellen dat Nicky buiten levensgevaar was. Naar verwachting zou ze weer volledig herstellen. Ze kregen toestemming om haar kort te bezoeken en al gauw stonden ze naast haar bed. Apparaten piepten, lampjes knipperden, maar Nicky was wakker en aanspreekbaar. Volgende keer als je me dit flikt, vermoord ik je, zei Jack. Ik dacht echt dat je... Ik knijp er niet zomaar tussenuit, zei Nicky. Haar stem klonk schor, dat weet je toch? Jack zei niets, zijn hand lag op die van haar. Is hij dood, vroeg ze toen. Tycho knikte. Nicky sloot haar ogen en zweeg. Na een poosje ademde ze diep in, wat duidelijk pijnlijk was, en zei... Hoe is het met mevrouw Wagenmakers? Naar omstandigheden goed, zei Jack. Een nicht van haar is gekomen en blijft een poosje. Beide kinderen dood, fluisterde Nicky. Ze moet door een hel gaan. Het is jammer dat ze niet eerder hulp zocht, zei Tycho. Dat had veel ellende kunnen voorkomen. Ab Frank begon al door te draaien vlak nadat Tamar omkwam. Dat is 11 jaar geleden. Als, zei Nicky, als de hemel op onze kop valt, hebben we allemaal een blauwe hoed. Zowel Jack als Tycho staarden haar aan. Is toch zo, vroeg Nicky, terwijl ze ging verliggen. Een grimas van pijn trok over haar gezicht. Bij de hand, zei Jack. En hij glimlachte. Hij was blij dat ze weer zo gevat deed. Het was voor hem het teken dat het inderdaad goed zou komen. De deur van de ziekenhuiskamer ging open en een man kwam binnen. Pap, zei Nicky. Jack hoorde hoe verheugd het klonk. Nicky was close met haar ouders en soms benijdde hij haar daarom, omdat hij zelf geen band had met zijn oude lui. Maar hij was niet jaloers, hij was alleen maar blij dat ook hij een plaatsje in haar leven had. Al was het voor haar maar aan de zijlijn. Ja, wij gaan, zei hij toen. En hij greep Tycho bij zijn mouw. We komen later nog wel even terug. Hij zoende Nicky op haar voorhoofd, knikte haar vader toe en duwde vervolgens zijn collega voor zich uit. Een ongeluk dus. Nicky pakte haar kopje thee en nam een slok. Ze was er weer een paar dagen uit het ziekenhuis en zat nu met Jack en Tycho bij mevrouw Wagenmakers. Ik heb het hele dossier bekeken, zei Jack, en niets wijst op iets anders. Water in Tamars longen duidt op verdrinking. Ze had een wond boven haar linkeroor, maar die was niet dodelijk. En gezien de ook aanwezige postmortem blauwe plekken, is dat waarschijnlijk veroorzaakt doordat ze tegen de strekdam is geklapt. Geen moord of doodslag dus. Die vent was zo gek als een... begon Tycho, maar hield zijn mond bij het zien van Nicky's blik. Je hoeft mij niet te sparen, hoor, zei mevrouw Wagenmakers. Ik weet zelf ook wel dat Ab niet meer helder dacht. Ze staarde in het kopje dat ze vasthield. En misschien is dat ook wel deels mijn schuld, vervolgde ze zacht. Ab en Tamar, twee handen op één buik, ik had moeten ingrijpen. U moet niet zo hard zijn voor uzelf, zei Nicky. U kon niet weten wat er in Ab omging. Zijn bevattingsvermogen was ernstig aangetast. Het moet ook niet niks zijn om je tweelingzus op die leeftijd en op die manier te verliezen. Mevrouw Wagenmaker zei niets, maar Nicky zag dat ze het er moeilijk mee had. Waarom zei u niet meteen dat u wist wie Tamar was en wat haar relatie was met Sylvie? Vroeg ze na een korte stilte. Dat had mij, ons, verbeterde ze na het zien van Jacks blik, heel veel tijd gescheeld. Vanwege Ab. Sylvie's bezoek had hem al helemaal van slag gebracht. Ik wilde niet ook nog eens met jou over zijn zus praten waar hij bij was, omdat ik bang was dat hij opnieuw zou instorten. Het ging juist zo goed met hem, dacht ik. Dat laatste niet het geval was, was inmiddels duidelijk. Het was een wonder dat er niet meer doden waren gevallen. Nicky keek naar Jack. Door hem leefde ze nog, en Sylvie ook. Als hij niet onmiddellijk had doorgehad dat ze te water waren en hen was nagedoken, had ze hier niet gezeten. Al had die kogel er ook een einde aan kunnen maken. Hij was dwars door haar heen gegaan en had haar rechterlong geraakt, wat een klaplong had veroorzaakt. Daarom had ze het zo benauwd gehad en daarom had ze het onder water ook niet lang volgehouden. Ze had gewoonweg geen zuurstof genoeg gehad. Misschien is het maar beter zo, klonk de stem van mevrouw Wagenmaker zacht. Ab was niet meer de zachtaardige lieve jongen van vroeger. Hij had te veel pijn. Nu is hij tenminste weer bij Tamar. Iedereen zweeg, ook Nicky. Het was mooi om dat te denken, maar ondertussen had Ab wel een moordplan beraamd en bijna ten uitvoer gebracht, maar natuurlijk zei ze dat niet hardop. Ik vraag me alleen af waarom Sylvie Tamars naam en die datum in haar notitieboekje had staan, vroeg Tycho. Om niet te vergeten, zei Nicky. Dat is tenminste wat ze zei. Ze voelde zich schuldig omdat ze ruzie met Tamar had gehad vlak voor haar dood en wilde de herinnering aan haar levend houden door in elk boekje dat ze als agenda gebruikte Tamars naam en sterfdag te vermelden. Vandaar dus ook de naam herinneringsboekje, opperde Jack. Precies. Overigens had Sylvie het nooit met iemand over Tamar gehad, zelfs niet tegen Marek, haar echtgenoot. Dat schuldgevoel moet dan wel diep hebben gezeten, stelde Tycho. Ik vertel mijn vrouw alles. En bij het zien van Jacks blik, nou ja, bijna alles dan, toch? Nicky keek naar hem en wist waar hij op doelde. Ook Tycho had geheimen die tot grote problemen hadden geleid en waarover hij niet met zijn vrouw had gesproken. Het had hem bijna zijn baan gekost. Hoe is het nu met jou? Vroeg mevrouw Wagenmakers na een poosje aan Nicky. Wel goed, zei ze. Ik moet nog op krachten komen, maar dat is een kwestie van tijd. Ik moet haar in de gaten houden, zei Jack. Anders gaat ze er weer vol tegenaan. Als dat kon, dan deed ik het, zei Nicky zuur. Maar ik voel me 80 en het frustreert me dat ik amper iets kan doen zonder buiten adem te raken. Je moet geduld hebben, zei Tycho. En dat heb je niet. Ik begrijp het wel, zei mevrouw Wagenmakers. Ik voel me soms ook zo. Alleen bij mij zal de tijd dat niet verbeteren. Daar wist Nicky niet zoveel op te zeggen. Mevrouw Wagenmakers had natuurlijk gelijk en ze begreep nu ook een stuk beter de frustraties waar mensen met dergelijke beperkingen mee kampten. Ze stond op. We moesten maar eens gaan, zei ze. Mevrouw Wagenmakers begeleidde hen naar de voordeur en liet hen uit. Buiten draaide Nicky zich nog even naar haar om. Het spijt me, zei ze, voor u, dat u nu allebei uw kinderen kwijt bent. De vrouw glimlachte. Tamar en Ab zullen altijd bij me zijn, zei ze, hier. Ze legde haar hand op haar hart. dat is waar, beaamde Nicky. En voordat ze wegliep, morgen kom ik langs voor de boodschappen. Goed kind, zei mevrouw Wagenmakers. Ze knikte Nicky toe en sloot toen zacht de deur. Toen. Huis Duinen, mei 2008. Vanaf de duinen staarden ze over het water. Hier hield ze van. Van deze omgeving, de rust, het geluid van het water, het zand in haar haren. Ze had die liefde altijd gevoeld, al sinds ze zich van haar omgeving bewust was. De zee, de vogels, de duinen, de golven die het strand oprolden. Ze kon er geen genoeg van krijgen. Haar moeder had wel eens gezegd dat als ze haar als kind kwijt was, ze precies wist waar ze haar moest zoeken. Ze glimlachte. Het gevoel dat ze bekeken werd overviel haar en ze keek over haar schouder. Ja hoor, daar was ze weer. Tamar, die dacht dat ze beter was in hardlopen dan Sylvie. Nee, die dacht dat ze de beste was. Ze bleef staan en draaide zich om. Is er wat? Vroeg ze. Dit is toch vrij toegankelijk gebied, vroeg Tamar. En groot, zei Sylvie. Waarom loop je juist op deze plek achter mij aan? Omdat ik hier wil trainen. Sylvie gaf geen antwoord, draaide zich om en liep verder. Die trut zocht het maar uit. Voor haar was de lol eraf. Ze ging wel op het strand verder trainen. Ik heb een voorstel, klonk het achter haar. Ze keek om en zag haar staan, kaarsrecht, lang, om niet te zeggen spichtig. Wat voor voorstel? Vroeg ze. Over de mini-marathon in Lissabon. Zonder met haar ogen te knipperen, keek ze Tamar aan. En? Ik hoorde dat je van je vader toch mee mag doen. Hier had ze geen tijd voor en ook geen zin in. Met een wat gaat jou dat aan? Liep ze het pad op dat naar het strand leidde. Het is misschien beter als jij niet meedoet. Wat? Riep Sylvie. Opnieuw draaide ze zich om en merkte dat ze dichter bij elkaar stonden dan eerst, veel dichter. Ik kan winnen, klonk het toonloos. In je dromen, zei ze. Ik ben veel beter dan jij. Ik kan winnen, klonk het weer. En ik ga winnen. Daar heb ik alles voor over. Zoals het intimideren van je rivalen. Sylvie lachte, doe normaal. Ze draaide zich weer om en liep het strand op. Pas toen ze bij de vloedlijn kwam, merkte ze dat Tamar achter haar aan was gekomen en ze draaide zich om. Alles, zei Tamar alleen maar. Sylvie zag de uitdrukking in de ogen die haar dreigend aankeken en stopte met lachen, terwijl ze een stapje achteruit deed. Wat doe je? Zoals ik zei, ik ga winnen, klonk het grimmig. En jij zal me daarbij niet in de weg staan. Ze wilde wegrennen, maar voordat ze dat überhaupt kon, had Tamar haar beet gepakt. Sylvie voelde de handen om haar nek. Tamar was gek geworden, volledig doorgedraaid. Ze kwam bij zinnen en begon zich te verweren, schopte van zich af. Tamar liet haar los. Sloeg Sylvie vervolgens zo hard tegen het hoofd dat ze achterover viel en meteen daarna dook Tamar bovenop haar. Sylvie schreeuwde, klauwde met beide handen om zich heen. Haar vingers vonden een aangespoeld stuk hout en zonder na te denken greep ze het vast en sloeg het met kracht tegen Tamars hoofd. Zonder een kick te geven viel Tamar opzij en Sylvie krabbelde hijgend overeind. Ze zag Tamar liggen, de ogen half gesloten. O God, was ze dood? Sylvie's blik ging over Tamars lichaam heen, maar niets bewoog. Ze zag geen ademhaling. Golven rolden het strand op en water spoelde om Tamar heen. Haar lange haar waaide uit en Sylvie zag hoe het water rondom haar hoofd rood kleurde. O God, ze was echt dood. Sylvie keek rond voor hulp, maar zag niemand. Het strand was volledig verlaten. Ze keek weer naar Tamar en voelde aan haar keel. Had Tamar haar werkelijk willen vermoorden? Daar zou ze nooit meer achterkomen. Maar ondertussen was Tamar wel dood. Wie zou geloven dat ze Sylvie had aangevallen? Niemand. Zij en Tamar haatten elkaar. Iedereen zou zeggen dat het opzet was. Dat ze Tamar uit de weg had geruimd. Sylvie was geen allemansvriend, stond bekend als een Einzelganger, als vreemd en raar, zonderling. Zij zou de schuld krijgen, dat wist ze zeker. Een dodelijke angst nam bezit van haar. Ze keek nogmaals over het verlaten strand en nam een besluit. Ze trok Tamar's schoenen uit en zette ze bij de dichtstbijzijnde strandpaal. Vervolgens pakte ze Tamar onder de oksels beet en sleepte haar het water in, waarna de golven het lichaam van haar overnamen. U heeft geluisterd naar Kwaad Bloed van Linda Jansma. Een Nicky Benjamins detective. Voorgelezen door Frank Richter.